Dames en heren, welkom opnieuw bij dit politiek vragenuur van 15 december. We hebben een zestal vragen sets. Maar ik heb begrepen dat er eerst nog wat mededelingen zijn van de kant van het college. Om te beginnen met de heer Benjamins.
Ja, dank u wel, voorzitter. De huidige avondlockdown die sinds 28 november al gold en de gisteravond aangekondigde verlenging daarvan brengt voor veel horecaondernemers nog langere onzekerheid dan er tot nog toe helaas al was. Vanwege die huidige situatie wil het college aan uw raad laten weten voornemens te zijn om een korting op de precario voor hun terrassen te verlenen van 100% tot 1 april aanstaande. We realiseren ons dat dit wellicht louter een druppel op een gloeiende plaat is, maar alle beetjes helpen tenslotte. Er rest mij verder niets dan vanaf deze plek dan alle ondernemers veel sterkte te wensen voor de komende tijd, voorzitter.
Dank u wel. Leidt dat nog tot vragen of opmerkingen? Nee. Dan begreep ik dat er ook nog een andere mededeling van de heer De Schaaf was. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Eigenlijk twee mededelingen, maar ik ga gewoon in één keer door. Het gaat allebei over geld. Er is veel nieuws vandaag uit Den Haag. Goed nieuws, minder goed nieuws, maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maar in ieder geval, wij werden deze week begin vanochtend en ook gisteren verblijd met twee goede berichten uit Den Haag. Het ene heeft betrekking op de stedelijke vernieuwing, Groningen Noord. Daarin hebben wij €412.000 voor 2021 en €312.000 voor 2022 als vanuit het Rijk gekregen. Als extra bijdrage voor de brede inzet van de stedelijke vernieuwing van Groningen Noord. Het regiodeelgebied, de wijkvernieuwingswijken, zeg maar tussen Vinkhuizen en Oosterparkwijk. Zoals u weet, wellicht is onze burgemeester ook heel actief in de lobby om vanuit 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland om ook extra middelen te krijgen voor, ik heb het nog niet helemaal bestudeerd, wellicht het nieuwe kabinetsakkoord of regeerakkoord wat er nu ligt. En daar is dit een bijdrage aan en dan gaat het met name om een aantal onderzoeksvragen en om een aantal investeringsopgaven die eigenlijk passen zeg maar, in ons programma wat u kent, wat we via de regio-deal hebben. Dus we hebben 7 ton in totaal of €724.000 extra voor gekregen, dus dat kunnen we heel goed gebruiken denk ik. Tweede gaat ook over geld, dat heeft u wellicht in de media ook al meegekregen. Wij hebben vanochtend te horen gekregen, of gisteren, maar vanochtend stond in de krant, dat wij €8,66 miljoen uit de woningbouwimpuls van het ministerie hebben gekregen voor de suiker. Daar zijn we zeer blij mee. Echt een belangrijke bijdrage in de totstandkoming van dit voor ons belangrijke project als gemeente. Goed voor de betaalbaarheid van de eerste tranche van de woningen die erin zitten. En ook omdat het natuurlijk een urgent, complex en kostbaar project is. Ook belangrijk voor de ontsluiting en voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor de vergroening en het klimaatadaptief maken van de wijk. Dus naast 18 miljoen van stadshavens die we eerder gekregen hebben, nu ook 8,66 miljoen vanuit de WBI voor de eerste fase van suikerzijde. Dus onze dank is groot.
Dank u wel. Leidt dat nog tot vragen? Nee. Dan gaan wij nu over naar de vragensets voor het vragenuur. Om te beginnen de vraag van de Partij van de Arbeid-fractie over het generatiepact van de gemeente Groningen. Meneer Bussoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeente Groningen heeft momenteel een zogenoemd generatiepact. Dat betekent dat oudere werknemers wat eerder kunnen gaan stoppen met werken of wat minder kunnen gaan werken. En dat er op een gegeven moment ruimte ontstaat voor jonge mensen om die aan te nemen bij de gemeente Groningen. En dat is ontzettend belangrijk, omdat de afgelopen jaren oudere werknemers steeds langer hebben moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen of de AOW gerechtigde leeftijd krijgen. En zeker voor mensen in zware, fysiek zware en mentaal zware beroepen is dat soms best wel pittig. En zou je eigenlijk willen vanuit goed werkgeverschap dat zij wat eerder met pensioen kunnen of wat minder kunnen gaan werken naarmate ze wat ouder worden. En daarnaast kan het dus ook positief zijn voor jongere mensen, omdat daarmee meer ruimte ontstaat om jonge mensen een vaste baan te geven. En de middelen voor dat generatiepact lopen af in 2022. En daarover heeft de Partij van de Arbeid eigenlijk een aantal vragen gesteld aan het college die vrij voor zich spreken.
Dank u wel. De heer Benjamins, wethouder Benjamins heeft ze gelezen, dus ik neem aan dat de beantwoording kan geschieden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vooropgesteld, het college deelt de opvatting van de Partij van de Arbeid dat het generatiepact van betekenis kan zijn voor oudere werknemers. Niet alleen voor hen die een zwaar beroep hebben, maar juist ook voor anderen. Vanochtend hebben wij voor uw raad een beeldvormende sessie verzorgd, waarin dit onderwerp als grote geheel van onze arbeidsmarktstrategie voor de toekomst ook even aan de orde kwam. En waar het generatiepact begonnen is om ruimte te bieden aan jonge instroom, zien we inmiddels dat het instrument veel meer gezien moet worden in het licht van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De nieuwe arbeidsmarktstrategie zal sowieso gericht moeten zijn op verjonging, gezien het feit dat de komende jaren er een flinke uitstroom is door natuurlijk verloop. En op dit moment kunnen werknemers die op 1 januari 2022 60 jaar of ouder zijn, nog instappen in het generatiepact. Voor daarna geldt dat werknemers zouden kunnen instappen op het moment dat er een nieuw generatiepact zou komen. Overigens is het doel van het generatiepact verlichting van de werkweek. En dat bereik je niet met terugwerkende kracht. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om dit onderwerp mee te geven in de overdracht aan een nieuwe coalitie. En of en hoe dat generatiepact dan een vervolg zou kunnen krijgen, dat is dan een politieke keuze, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Bussoff, nog voor een reactie?
Ja, één korte vervolgvraag nog, voorzitter. Het klopt inderdaad dat je natuurlijk niet met terugwerkende kracht de verlichting van de werkweek kan krijgen. Maar wat natuurlijk wel zou kunnen is dat, stel in het geval van dat een nieuwe coalitie beslist om een generatiepact weer opnieuw in te voeren, dan is er tijdelijk een kleine groep mensen die in begin 2022 tussen het wal en het schip valt. En daarvoor zou je natuurlijk misschien wel met terugwerkende kracht een regeling kunnen opstellen. Dus kan ik mij zo voorstellen dat zij daar alsnog later in 2022 gebruik van kunnen maken. Kunt u toevallig daar iets op toezeggen dat we zulke soort technische mogelijkheden ook gepresenteerd krijgen, dan wel bij de onderhandelingen, of voor de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie, dan wel bij het bespreken van het rekeningsresultaat?
Wat het college betreft horen die thuis op de onderhandelingstafel dan. Dan zullen wij daar een technische verkenning voor onderzoeken voor u.
Dank u wel. Anderen nog hierover? Nee? Dan gaan we naar de tweede set vragen van de ChristenUnie over de verlichting van het parkeerterrein van de papierenmolen. En ik denk dat meneer Rehbergen het woord over moet geven, die digitaal aanwezig is.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat dit niet veel inleiding behoeft. Rondom de papiermolen vinden diverse werkzaamheden plaats. Onder andere de fietstunnel is daarvoor afgesloten. En toegang vindt daardoor plaats of via het parkje of langs de begraafplaats. En onder andere de huurders hebben aangegeven dat de situatie daardoor wat onveiliger voelt. En de vraag is daarom wat daaraan gedaan zou kunnen worden.
Dank u wel. Wethouder Sacor.
Sorry, verkeerde knop. Dat werkt dan niet, hè? Dank u, voorzitter. Ja, die situatie is bekend bij ons. Het is ook nog niet zo lang geleden is het ook besproken in het gebiedsteam. Wij kunnen ons zeker ook voorstellen dat de situatie als sociaal onveilig ervaren wordt. Bij navraag richting de opbouwwerker, medewerkers van het WIJ-team, maar ook het meldpunt Zorg in Overlast, komt ook naar voren dat er geen illegale praktijken zijn geconstateerd op deze locatie. Maar we hebben wel van huurders die daar omheen wonen het signaal gekregen dat er volgens hun zeggen zeg maar drugs worden verhandeld. Nou, we zijn het ook met u eens dat de onveilige situatie in openbare ruimte gewoon onwenselijk is. Dus daar moeten we gewoon wat aan doen. En bij het checken van deze locaties hebben wij ook gezien dat de twee lichtmasten in een zijstraat van de parkeerplaats kapot zijn. Dit gaan we nu ook snel repareren. Ik hoop dat dit iets zal oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we zeker in overleg ook met Aanpakkering Zuid zoeken naar een oplossing. Want het gebied valt in verband met de werkzaamheden ook, die verantwoordelijkheid ligt ook bij Ring Zuid. En verder zullen we vanuit de toezicht extra aandacht aan deze locatie gaan geven, ook in verband met het signaal van de bewoners met betrekking tot drugsoverlast. Dus voorzitter, de zaken die we dus gaan doen is dus twee lichtmasten inderdaad die kapot zijn herstellen. Als het niet werkt, dan gaan we in gesprek met Ring Zuid over een andere oplossing. En we gaan dus extra toezicht houden in verband met het signaal die we hebben gekregen met betrekking tot de mogelijke drugsoverlast. Dank.
Dank u wel. Meneer Rehbergen nog?
Dank aan het college voor de beantwoording. Volgens mij heel duidelijk uiteengezet welke acties ondernomen gaan worden. Dus hartelijk dank.
Oké, dan gaan we naar de volgende vragen van diverse fracties. GroenLinks, CDA, ChristenUnie over energiebespaarcodes en foutmeldingen. In eerste instantie geef ik het woord aan mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks. En ik geloof dat meneer De Haan op het eind ook nog... Of klopt dat? Ja, nou ja, dat merken we dan wel. Mevrouw Nieuwenhout, gaat uw gang. Ze was net nog in beeld. En op een of andere manier valt ze nu weg. Dat is nou spijtig. Weet je wat we doen? We
gaan ik het even anders namens mevrouw van Nieuwenhout doen? Of? Maakt mij niet uit hoor.
Hallo, sorry. Ja, ik moest
weer,
even...
Ze is weer online. Ze is weer online.
Gaat yes, ik moest even opnieuw opstarten vanwege het niet functioneren van de... met het microfoon. Maar ik ben er weer. Ja, mijn vragen. Ten eerste grote complimenten dat het college echt werk maakt van de RRE en RRE-W-regeling, waarmee miljoenen subsidies zijn verkregen voor kleine energiebesparende maatregelen. En waar nu heel veel mensen, als het goed is, een brief over hebben gekregen, waarmee ze hun energierekening kunnen verlagen. Maar we hebben begrepen dat er wel allerlei problemen zijn in de uitvoering. Dus bijvoorbeeld dat de website aangeeft dat het budget op is. De vraag is, wat is er aan de hand? En als het klopt dat het budget op is, of die verhoogd kan worden en het college bereid is dat te doen. Verder de vraag of er een beeld is van hoeveel mensen het nou precies om gaat die foutmelding hebben gekregen. En of het mogelijk is om nog contact op te nemen met die mensen. En of het college bereid is om dat te doen. En tenslotte een vraag over of er speciaal een situatie is rond Ten Boer. Want we hebben signalen binnengekregen dat mensen in Ten Boer een stuk later dan in andere wijken pas die brieven hebben gekregen. Waardoor zij dus eerder de hond in de pot vinden met betrekking tot de codes voor het budget dat op is. Dus de vraag is eigenlijk, klopt dat bericht dat wij hebben binnengekregen? En zo ja, zorgt het college ervoor dat er geen negatieve consequenties aan verbonden worden voor deze mensen?
Dank u wel. Zijn er nog aanvullingen vanuit anderen inderdaad? Nee? Dan is het woord aan wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in korte tijd zijn er heel veel brieven verzonden aan woningeigenaren. In totaal 26.000. Waarmee we inderdaad willen bijdragen aan de isolatie en energiemaatregelen bij woningeigenaren en bij minima zelf thuis. Dit is dat omdat we dat graag willen gebruikmaken, dat mensen gebruik kunnen maken van dat RRE-budget. Inderdaad, de enkele miljoenen die we hebben binnengesleept, doordat u destijds in de begroting daar middelen voor heeft vrijgemaakt. Met de factor 10 hebben we daar een subsidie van het Rijk voor binnengekregen. Dit heeft geleid tot die 26.000 brieven heeft geleid tot een enorme toeloop op de website, waar we dus vanzelfsprekend ook heel erg blij mee zijn. Helaas hebben ruim 200 bewoners door een technische storing abusievelijk een melding ontvangen dat het budget op is, maar dat is niet het geval. En ook is er een groot aantal bewoners, 4000 hebben we dan over, op een wachtlijst geplaatst. Nou, ik ben blij dat ik u kan mededelen dat inmiddels iedereen die ons benaderd heeft bericht heeft gehad dat er een cadeaubon kan worden aangevraagd. Dus die problematiek is opgelost. Technisch hebben we het budget verhoogd. Dus dat is allemaal voor elkaar. Dus iedereen van die 26.000, daar blijft er trouwens niet bij, van die 26.000 kan dat aanvragen. Nou, in Ten Boer misschien wat later, dat geldt ook voor meerdere wijken. De brieven zijn in batches verstuurd. Het is een groot aantal, dat heb ik u verteld. Zijn in batches naar de woningeigenaren verstuurd en de selectie van adressen is gemaakt op basis van energielabel en WOZ-waarde. We hebben die selectie moeten maken omdat het budget dat we hebben ontvangen niet toereikend is voor alle huishoudens. We vinden het belangrijk dat de bewoners die het hardst nodig hebben deze bon kunnen aanvragen en verzilveren. De bon gaat daarom ook nog mee, naast die 26.000, gaat mee in het kerstpakket de 050. Dan gaat het over 10.000 huishoudens weer en we zorgen dat het budget ook voor deze bewoners is veiliggesteld. 26.000 plus 10.000 is in totaal 36.000, dus ongeveer 1/3 van alle huishoudens in onze gemeente krijgt zo'n brief. Meer geld hebben we ook niet. We kunnen niet iedereen doen. We hebben een keuze gemaakt op zowel de minima inkomens om die via het kerstpakket een bon te krijgen en zeg maar de woningeigenaar op basis van relatief laag energielabel en relatief lage WOZ-waarde. Hè. De villa's hoeven niet te subsidiëren en de energielabels E hoeft ook niet. Dus we kijken naar waar die bonnen het meeste effect hebben en wie ze ook het hardst nodig hebben. Dus in totaal iets van 35.000-36.000 bonnen, ongeveer een derde van alle huishoudens in de stad. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer De Haan zie ik nog voor een nadere vraag. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En even dat ik het helemaal helder heb. Dus er is in principe ook financiële ruimte dat elk van die 36.000 mensen zo'n bon aanvraagt.
Ja, dat budget is er. Normaal gesproken, in andere plaatsen is het ook gebeurd, is het conversieratio niet 100%. Maar ook als dat wel het geval zou zijn, hebben we voldoende middelen om iedereen die bon te geven.
Nou, alsnog, meneer De Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en dan nog vervolgens, als er dan nog geld overblijft, is er dan nog sprake van dat je eventueel kan zeggen, dan breiden we het, hè, dan breiden we het nog uit? Of is dit wat het is? Zeg maar?
Het is allemaal onderdeel van ons RRE-budget. Dus 1,4 miljoen van de ene in de eerste aanvraag, de tweede aanvraag, 2, zoveel miljoen. Daar betalen we ook andere zaken uit, bijvoorbeeld energieloketten, energiecoaches enzovoort. Dus als dat geschoven moet worden, dan kan het. Maar die energiecoaches doen ook nuttig werk, bijvoorbeeld het afstellen van de cv, wat niet iedereen gegeven is om dat op een goede manier te doen. Dus dat is het onderdeel van het totale pakket aan maatregelen.
Dank u wel. Mevrouw Nieuwenhout nog? Nee?
Nee, ik ben helemaal tevreden.
Fijn. Ga ik nu naar de vragen van Studentenstad over de participatiewet en jongeren. Meneer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vragen zijn naar aanleiding van wat de gemeente Utrecht onlangs heeft besloten. De participatiewet gaat over dat jongeren die een bijstand nodig hebben, soms langer moeten wachten. Tenminste, het zit meer in de participatiewet, maar dit is een onderdeel daarvan. En die moeten 4 weken langer wachten, zonder wat ons betreft een goede of logische reden. En dat zag de gemeente Utrecht ook zo in. En die zijn zo moedig geweest om ermee te stoppen, om dat zo uit te voeren. En de druk te verhogen richting Den Haag, om hier zo snel mogelijk een halt toe te roepen. En mijn vraag aan het college zou eigenlijk simpel zijn. Doen we dat ook?
Dat is een vrij heldere vraag. Wethouder Dix.
Dat is niet, ja. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad zo, zoals de heer Bos aangeeft, dat voor jongeren tussen de 18 en de 27 een zoektijd geldt. Hè. Dat is een wettelijke termijn. En ik kijk af en toe om, want we zitten een beetje onhandig. De wettelijke termijn voor het afhandelen van aanvragen van bijstandsuitkering is 8 weken. Maar in Groningen hanteren we in de praktijk die zoektermijn eigenlijk niet. Want we beginnen altijd met een gesprek en dat beschouwen we eigenlijk als de vroegste vorm of de eerste vorm van vroegsignalering. En als blijkt dat een jongere een financieel probleem heeft, een schuld heeft of daarin kan belanden of anderszins problemen heeft, dan gaan we meteen over tot het geven van een uitkering. Wat we ook heel vaak doen is dat deze zoektijd wordt gebruikt om de jongeren te ondersteunen op weg naar een plek op de arbeidsmarkt of alternatieve of aanvullende scholing. Maar heel helder moet zijn dat als deze zoektocht voor een betreffende jongere door individuele omstandigheden geen mogelijkheden biedt, dan kan ook worden afgezien van die zoektijd en dat doen we ook altijd. En daarnaast kan er ook ontheffing worden verleend als er andere urgente omstandigheden zijn. Die kunnen worden aangegeven door bijvoorbeeld het wijteam of een hulpverlenende instantie. De jongere kan zelf ook om zo'n beoordeling vragen. En als we dat doen, dan wordt ook altijd meteen overgegaan tot het geven van een uitkering. We proberen zo snel als mogelijk altijd binnen 4 weken die aanvragen af te handelen. Soms kan het zijn dat er een bijzondere omstandigheid is die het moeilijk maakt om tot zo'n heel snelle afhandeling te komen. En dan gaan we altijd over tot het geven van een voorschot. U had ook nog een vraag gesteld over de lobby op de aanpassing van de participatiewet. Nou, u weet dat wij hier in het hele college en ik denk ook een heel groot deel van deze raad zich hartelijk inzet om aan die P-wet veranderingen toe te voegen. We hebben nu een nieuw regeerakkoord. Ik weet niet of u het al hebt kunnen lezen. Ik heb daar vandaag nog geen tijd voor gehad. Misschien biedt dat soelaas. Dan zou dat mooi zijn. En als dat niet het geval is, dan houden we deze strijd tegen de participatiewet, denk ik, allemaal dapper vol.
Meneer Bos.
Ja, dank u wel. Nou, met dat laatste kan ik me volledig aansluiten. Laten we hopen dat dat effect gaat hebben. Maar over hoe we het in de gemeente aanpakken, op de website staat letterlijk, dan moet je eerst 4 weken zoeken naar werk of een opleiding en krijg je geen uitkering. Dus dat er maatwerk eventueel mogelijk is, dat schrikt al direct af. Dat staat zo letterlijk op de website. En daarbij, in mijn directe kring, wordt dan ook gevraagd, als je dat maatwerk, wordt gevraagd, kan je niet geld lenen van vrienden of familie? Ja, ik vind dat een rare vraag, in het geval dat je maatwerk levert. Dat zal niet nodig moeten zijn wat ons betreft. Dus ik zie niet zo snel in welke situatie het dan wel juist maatwerk wordt geleverd.
Ja, ik ben het helemaal met u eens, want ik weet dat wij ten tijde van corona, toen de zoektocht of zoektermijn van 4 weken was losgelaten, hebben we het hier ook al een keer over gehad. En toen heb ik aangegeven, we gaan die website aanpassen en ik schrik ervan, ik heb verbaast me ook. Die website is dus blijkbaar nog niet aangepast en ben ik helemaal met u eens dat we dat ten spoedigste moeten doen. En die vraag die u, of die opmerking die u maakt over dat wordt gesteld van heb je in je omgeving nog mensen die je kunnen ondersteunen, daar ga ik even naar kijken in de praktijk, want dat is volgens mij niet wat we met elkaar willen uitstralen hier.
Dank u wel. Meneer Bos nog, iemand anders nog hierover? Nee? Dan gaan we naar de volgende vragen van de D66-fractie over de verkeerssituatie in de Kerkstraat. Meneer Venhuis. Meneer Klaas in dit geval.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben geconstateerd dat in de Kerkstraat in Hoogkerk al wat maatregelen zijn getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar desalniettemin hebben bewoners nog steeds zorgen over die verkeersveiligheid. En zijn wij heel nieuwsgierig hoe het college in gesprek is met deze mensen om die verkeersveiligheid te verbeteren.
Ik neem aan wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Kerkstraat in Hoogkerk. In feite bestaat hij uit 3 delen. Het noordelijk deel heeft een 50 kilometer regime. Er zijn de laatste jaren ook geen wijzigingen geweest of veel meldingen over ontvangen. Het zuidelijk deel heeft een 30 kilometer regime. Ook hier zijn de laatste jaren geen wijzigingen geweest. Wel zijn er in 2021 2 meldingen geweest over te hard rijdende auto's en deze meldingen zijn telefonisch en schriftelijk beantwoord. Het middelste gedeelte had een 50 kilometer regime en op verzoek van een grote groep bewoners en de vereniging Wijkraad Hoogkerk is in 2-3 jaar geleden, 2017-2018, is dit gedeelte vervolgens eveneens ingericht als een 30 kilometer zone en hiervoor heeft toen een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden met destijds actief contact met bewoners en ondernemers. Nou, in 2020 is 1 melding voor dit deel van de Kerkstraat bij de gemeente binnengekomen en afgehandeld. En voor 2021 zijn geen meldingen voor dit deel van de Kerkstraat bij de gemeente binnengekomen. Het gedeelte Kerkstraat met het 50 kilometer regime is nagenoeg ongewijzigd. En voor beide gedeeltes met het 30 kilometer regime, zoals ik net aangaf, geldt dat in de tijd snelheidsremmende maatregelen zijn getroffen, zoals versmallingen en parkeervakken. En destijds bij het participatietraject voor het middelste traject was er, zoals natuurlijk bij elke participatietraject, geen unanimiteit voor de gewenste maatregelen. Maar nagenoeg alle betrokkenen, de bewoners en de ondernemers, dus waren het erover eens dat de gestelde lichtere maatregelen als versmallingen en parkeervakken zouden uitgevoerd worden. Over drempels en extra versmallingen was geen consensus. Dat had onder andere te maken met de grote trillingsgevoeligheid in het gebied, de bereikbaarheid van de winkels en de aanwezigheid van relatief veel en breed ook agrologistiek verkeer. Als u vraagt, zijn er mogelijkheden om de Kerkstraat anders in te richten, of die 3 delen of een van deze 3 delen, die mogelijkheden zijn aanwezig en destijds dus ook besproken met bewoners en ondernemers. De Kerkstraat wordt op dit moment voor een deel gebruikt als sluip- en ontsluitingsroute. En bij de realisatie van de HEL 3, de Suikerzijde en de werkzaamheden aan de Friese Straatweg, door de provincie zal de wegenstructuur in het gebied wijzigen. De Kerkstraat zal daarmee een lagere functie toebedeeld krijgen. En voor het westflankgebied, in feite tussen de Westelijke Ringweg en de Aduarderdiep, tussen A7 en Friese Straatweg, vindt op dit moment een verkeerskundige studie plaats. Het bestaande en nieuwe geplande wegen in het gebied, dus onder andere ook voor de ontsluiting van de HEL 3, maken onderdeel uit van deze studie. En uit deze studie zou naar voren kunnen komen, dat vermoeden wij ook al, dat de Kerkstraat kan worden afgewaardeerd. In dat geval zou de afwaardering, hè, dat staat dus gewoon in fysieke maatregelen, van de Kerkstraat zouden in het meerjarenprogramma verkeer en vervoer kunnen worden opgenomen. Maar het wachten is dus op de uitkomst van die studie en zeg maar de rol die de Kerkstraat in de toekomst kan, moet gaan spelen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Klaassen nog?
Nou, korte reactie hierop. Fijn te horen dat er inderdaad al zoveel is geïnvesteerd, hè, in gesprekken met bewoners en ook ondernemers om het inzichtelijk te maken. En ook goed te horen dat we wachten de uitkomsten uit natuurlijk af van deze verkeersonderzoek. Maar dat het kan leiden tot een afwaardering van de Kerkstraat, dat zien we met positief tegemoet.
Dank u wel. Dan tot slot Jan, de vragen. Pardon.
Pardon, ik had nog een vervolgvraag over deze vraag.
Oh, gaat uw gang. Ik had even gemist dat uw hand hebt opgestoken. Gaat uw gang.
Geen probleem. Ik had nog een vervolgvraag aan de wethouder. En dat is binnen wat voor termijn wordt dat verkeersonderzoek uitgevoerd? Want de ontwikkelingen die u noemde zijn natuurlijk erg lange termijn ontwikkelingen. Zeker de suikerzijde bijvoorbeeld. Wat kunnen inwoners hiervan verwachten?
De wethouder.
Over precieze termijn van die Westbankstudie, dat durf ik niet te zeggen. Het heeft te maken met de ontsluiting van de HEL 3. Dus de studie vindt op dit moment plaats. Dus ik verwacht dat in de loop van 2022 die studie klaar zal zijn. Kijk even naar het scherm. Daar bent u.
Ja. Dank u wel.
Akkoord. Duidelijk zo. Goed zo.
Ja.
Dan gaan we naar de laatste vragen, ook van D66, over prestatieafspraken met internationale commerciële investeerders. Meneer Klaassen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst maar even beginnen met complimenten geven aan het college. Het is vandaag bekend geworden dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. En dat is goed nieuws, wat misschien ook wel ten grondslag ligt van deze vragen. Want de vragen die wij gesteld hebben, dat is dat we aan de ene kant zien, en dat is goed nieuws vorige week, mooie Groningse traditie om samen met woningcorporaties prestatieafspraken te maken. En daarin ook vorige week bekend geworden 1250 nieuwe sociale woningen die worden gerealiseerd tot 2026. En dat is goed nieuws. Aan de andere kant zien we ook een ontwikkeling dat organisaties als Heimstede inmiddels zo'n 400 woningen hebben opgekocht van diezelfde sociale woningvoorraad. En dat is ook wel voor te stellen als je zegt dat de liquiditeitspositie van woningcorporaties onder druk heeft gestaan de afgelopen periode. En met de verkoop van deze woningen dat die weer tot een positief saldo komt en dat er weer meer geïnvesteerd kan worden. We hebben niet voor niets een woningwet waarin we ook dezezelfde woningcorporaties kunnen houden aan dezezelfde prestatieafspraak. En op die manier toezicht houden op wat er gebeurt. Dat hebben wij niet met deze private investeerders die deze sociale woningvoorraad opkopen. En daarom maken we ons wel zorgen, die we hebben verwoord in deze vragen, over het toezicht eigenlijk die wij ontbreekt op deze private investeerders die sociale huurwoningen opkopen. En de zorgen die we hebben of deze betaalbare woningen wel beschikbaar blijven in de toekomst voor diezelfde doelgroep waarvoor we deze hebben gebouwd. Tot zover.
Helder. Wethouder van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Terechte vragen, denk ik. Ook terecht dat u aangeeft dat het echt heel verheugend is dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat biedt echt veel meer mogelijkheden de komende tijd om de samenwerking die we inderdaad in deze gemeente hebben met de coöperatie, succesvolle samenwerking die we hebben, van veel meer impulsen te voorzien, zowel in de nieuwbouw als in de wijkvernieuwing. Met het begin met uw eerste vraag, hè, van of u de zorgen deelt die u schetst over de commerciële investeerders die sociale huurwoningen aankopen en het feit dat het vervolgens eigenlijk betekent dat je eigenlijk de hele grip verliest. Ja, die zorgen delen wij wel degelijk. De realiteit is eigenlijk dat we op dit moment, mocht dat plaatsvinden, ik moet wel zeggen dat in Groningen, volgens zover wij het zien, niet zo heel veel voorkomt. Maar mocht dat een risico zijn, dan hebben wij daar uiteindelijk weinig invloed op. De verkoop van sociale huurwoningen is op zich wel gereguleerd in de woningwet. Corporaties zullen eerst aan hun eigen huurders moeten aanbieden. Dan zouden ze nog moeten kijken naar een andere corporatie. En pas dan is het eigenlijk toegestaan om de woningen zeg maar, op de markt te verkopen. Dan worden wij ook vaak nog om een zienswijze gevraagd als er het risico is dat ze uit de sociale huurvoorraden verdwijnen. Maar ook daar zie je eigenlijk dat die zienswijze moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je daar het ministerie dat uiteindelijk een beslissing over moet nemen, autoriteit wonen om die daarvan te overtuigen. hebben wij destijds ook gezien natuurlijk bij de kwestie rond het pepergasthuis, waar ook zo'n situatie was. Uiteindelijk is het goed gekomen dat we er zelf met Levier zijn uitgekomen. Maar als we de formele lijn hadden behandeld, heeft u misschien nog meegekregen. Ja, dan konden we eigenlijk niks tegen dat fenomeen doen. Dus die zorgen delen wij wel degelijk. En er zit inderdaad een risico in. Je kan tot 7 jaar na de verkoop kun je bedingen dat de woningen in een sociale huur blijven. Maar daarna dan mag een commerciële partij de woningen liberaliseren. En dan kan het op basis van het puntenstelsel, het WWS-puntenstelsel, gewoon buiten de sociale huur vallen. Uw tweede vraag, bent u bereid of heeft u gesprekken met dit soort type internationale of nationale commerciële organisaties, zoals bijvoorbeeld Heimstaden? Zeker, daar gaan we mee in gesprek. Met Heimstaden staat ook al een afspraak, nadat ze zich gemeld hadden hier in Groningen. Dus daar gaan we binnenkort over hebben. Maar goed, we hebben geen positie om dwingende afspraken daarin te maken, tenminste nu nog niet. Derde vraag van u. Of het college bij deze internationale of nationale organisaties erop wil aandringen dat de aangekochte huurwoningen ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijven voor het doel voor hen die dat hard nodig hebben, is het antwoord natuurlijk ja op. Hè, dat heb ik net al aangegeven. Geef wel aan dat wij dat niet dwingend kunnen afspreken. Het is wel zo dat bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij we zelf grondeigenaar zijn, we wel wat meer dwingendere afspraken kunnen maken via de privaatrechtelijke weg. Ook daar zijn we uiteindelijk ook weer wat op een gegeven moment beperkt wat ons publiekrechtelijk mogelijk maakt. Maar dan hebben we er wel meer invloed op en kunnen we ook bijvoorbeeld, niet alleen overigens in de sociale sector, maar ook in de middenhuursector, kunnen we daar afspraken maken dat die binnen de grenzen blijven. En tot slot, de vraag of wij de zorg delen dat die nieuwe 1250 en de uitbreiding van 1250 die we hebben aangekondigd, dat die in de toekomst zouden kunnen worden verkocht aan particuliere commerciële organisaties. Nou kijk, alle plannen die onze coöperaties hebben om huurwoningen te verkopen, die zijn onderdeel van de prestatieafspraken. Dus zowel op globale niveau van de aantallen, waarbij op dit moment zeer terughoudend wordt omgesprongen met verkoop, als dat we wat preciezer gaan kijken als je gaat verkopen, waar doe je dat dan en onder welke voorwaarden. Het heeft sterk onze voorkeur en de meeste coöperaties bij ons doen het ook, dat als je sociale huurwoningen gaat verkopen, dat je ze gewoon aan de zittende bewoners dan wel aan nieuwe eigenaarbewoners verkoopt, in plaats dat je het aan beleggers verkoopt. Want dan, dat heeft vaak, als het gaat ook om de betaalbaarheid, maar ook de stabiliteit in die buurt, meestal niet die meerwaarde die je hebt als je dan eigenaar bewoners kunt verkopen. Dus op die manier, via die prestatieafspraken, houden we dus optimaal grip op in ieder geval dat de bestaande, maar ook de nieuwe sociale huurwoningen gewoon in de sociale sector blijven. Dan wel, als ze verkocht worden, voor eigenaar bewoners beschikbaar blijven en niet in de dure commerciële markt terechtkomen. Het zou mooi zijn als we meer instrumenten nog in handen zouden krijgen, maar ook dat deel waar we coöperaties niet bij zitten, om daar ook meer grip op te krijgen, met name op die middenhuur. Ik weet niet wat het nieuwe kabinet wat dat betreft voor ons in petto heeft, maar ook daar zullen wij zouden we graag meer mogelijkheden hebben als gemeenten om daarin regulierend te kunnen optreden.
Dank u wel. Meneer Klaassen nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte reactie hierop. Dan hoop ik ook, en dat vertrouwen heb ik dan ook, dat het goede gesprek wat we hebben met onze eigen woningcorporaties, elk jaar weer als we nieuwe prestatieafspraken maken, dat we dan ook heel scherp hierop zijn met elkaar, dat we er alles aan doen om te voorkomen dat wat wij aan sociale woningen beschikbaar stellen voor onze inwoners, dat die voor deze private investeerders terechtkomt. Dat was één. Twee, nog één vraag daarbij. Heeft u ook nagedacht om in dat gesprek straks met Heimstaden wellicht ook deze organisaties te betrekken om ook zich te conformeren aan de prestatieafspraken die we in Groningen maken?
De wethouder?
Ik weet niet of het in die zin, voorzitter, hebben we er nog niet aan gedacht om ze onderdeel te laten zijn van de prestatieafspraken met de coöperatie. Ik denk echt wel dat daar ook wel een scherp onderscheid in gemaakt moet worden. Wat wel zo is, en we zijn natuurlijk ook bezig nu met een woonakkoord, hoewel dat meer over het bouwen gaat dan over het verhuren, maar het zou wel heel goed zijn om ook commerciële partijen te kunnen binden aan lokaal volkshuisvestingsbeleid. Als het nou gaat om sociale verhuur als middenhuur. Alleen je moet wel constateren dat zolang daar een wettelijke basis voor ontbreekt, ben ik niet optimistisch over de kracht daarvan.
Meneer Bushoff,
Ja, dan ook toch nog een aanvullende vraag die mij zo even te binnen schoot. De wethouder refereerde al eventjes aan het Pepergasthuis. En toen waren er natuurlijk de wat meer liberalere partijen en rechterpartijen aan de rechterkant van het politieke spectrum. Die op zich voor die verkoop waren. En de wat linkere partijen in deze gemeenteraad die tegen de verkoop van die sociale woningbouw waren. En gelukkig is hij toen behouden na goed overleg en heel intensief overleg tussen het college en Le Vier. En ik was wel benieuwd of de wethouder ook denkt dat met de huidige woningbouwcorporaties en de mensen die daar aan de knoppen zitten, dat soort overleg ook in de toekomst vruchtbaar zal zijn. Dat als zo'n ontwikkeling zich voordoet, dat de wethouder er vertrouwen in heeft dat met de huidige woningbouwcorporaties dat soort dingen dus niet meer gaan voorkomen in de toekomst over het algemeen.
De wethouder?
Ja, ik kan natuurlijk geen garanties voor de toekomst geven, maar ik denk wel dat een van de bijeffecten van de hele gedoe rond het Pepergasthuis is dat de corporaties, en dat bedoel ik echt aardiger dan het nu klinkt, wel twee keer zullen nadenken voordat ze zonder overleg met de gemeente projecten op de markt gooien.
Met deze bedachtzame woorden denk ik dat we aan het eind gekomen zijn van het vragenuur. Ik dank u allemaal voor uw komst en uw vragen en de beantwoording. En we maken deze ruimte vrij voor de volgende sessie.